Dat is dan weer een voorrecht om dat eens in de vier weken te mogen doen. En dan wil ik eerst met u voorlezen uit Matteüs 24, uit de zogenaamde tweede bergrede, de Olijfbergrede. Matteüs 24, een klein gedeelte vanaf vers 37. Tot en met 42. Matteüs 24, vers 37 tot 42. Want, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en ze niets bemerkte, eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden en één achtergelaten. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. Eén zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Maak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. En u... De aanvulling vinden we in Lucas 17. Lucas 17. Vers 34. En ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn. Lucas 17, vers 34. De een zal aangenomen en de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen. De ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn. De een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? Hij zeide tot hen, waar het lichaam is. Daar zullen ook de gieren zich verzamelen. Of in Matteüs 24 staat dan, waar het aas is. Daar zullen de gieren zich verzamelen. Matteüs 24, vers 28. Waar het dode lichaam is, zullen de gieren zich verzamelen. En als we die woorden lezen, dan zitten we ogenblikkelijk in de eindtijd. In wat Johannes zegt, kinderkens, het is de laatste uren. En het was wel, het viel mij op dat de eerste woorden die broeder Bronsveld zei vanmorgen, gingen over Psalm 2, waar staat, en dan wijzig ik het iets hoor, de koningen in de hemelse gewesten scharen zich in slagorde. En de machthebbers al daar spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Tegen de Heer en zijn gezalfde. En dat is in het Grieks tegen de Heer en tegen Christus en tegen hen die in Christus zijn. Daar gaat de strijd over. Tegen de Heer en tegen Christus. En daarom zegt Johannes tot zijn kinderkens, dat zijn degenen die pas de eerste schreden op de weg hebben gezet tot de pas bekeerden die nog niet zo stevig in hun schoenen zijn. Hij zegt, kinderkens, laat u niet verleiden. Want het is de laatste uren. En gelijk er vele antichristen zijn geweest, zo zal er ook een antichrist zijn. Omdat het de laatste uren is. En die antichrist zal dan zijn tegen Christus. Dan is dat de laatste uren waarin het plan van God wordt voltooid. En dat plan van God is om mensen te maken naar zijn beeld en als zijn gelijkenis. Dat er mensen zijn in het koninkrijk der hemelen die daar hun plaats hebben ingenomen en zich ontwikkelen en uitgroeien tot volmaakte mensen. En dat zal tevens de aanleiding zijn dat er een verzet komt in die hemelse gewesten. en dat de koningen der aarde met de koningen in de hemel te samenspannen en zeggen: laat ons hun banden verscheuren. En laten wij ons verzetten tegen Christus, tegen de gezalfde en tegen zijn gemeente. Maar de Heer zegt: maak je maar niet bezorgd, want de duisternis gaat voorbij. En prijs de Heer, het licht schijnt nu ook reeds. We zijn blij dat we dit evangelie van het Koninkrijk der Hemelen hebben, dat ons tot geheel andere mensen maakt. Ondanks dat er antichristen opstaan, zoals Johannes zegt, en ondanks die letter V die in werking gaat, waar mensen uitgaan, ze zijn van ons uitgegaan en ze waren van ons niet, en dan zie je die scheiding zich aan het einde van die laatste uren volkomen ontplooien en duidelijk worden. Jezus sprak over valse christussen. Een valse christus is nog geen antichrist. Er zijn heel wat wereldleraars geweest. Ik herinner me nog wel, ik mag een jongen van een jaar of 12 geweest zijn. Ik had een nichtje, daar ging ik nog wel eens mee om. Want dat was de enige van dezelfde leeftijd in de hele familie. En meisje was geweest naar een wereldleraar. Een christus. En die heette toen Krishnamurti. Naar het sterkamp. En ze kwam terug. En ik sprak er. En ze wilde me nog geen eens een hand meer geven. Want haar hand. Ze had een hand van Krishnamurti gehad. En toen kreeg ik geen hand meer. Want ze gaf geen handen meer verder. Een kind van 12 jaar. Ja. Dat was de wereldleraar. Dat was mijn eerste kennismaking met een Christus die de mensen scheidt in plaats van verenigt. Die zelfs kinderen scheiden. Want ik heb er verder ook nooit meer gesproken. Of misschien nog een enkele keer, fatsoenshalve. Maar dat is heel merkwaardig. Zo zijn er nu nog vele van die valse Christussen. Wereldleraars. Bekwen. Boem. En al zulke figuren die een beslag leggen op de ziel van de mens. En die inkapselen in hun systeem. En die aanbidding vragen. Maar ik kan nou niet zeggen dat deze mensen zich nou rechtstreeks tegen Christus keerden. Ze spraken helemaal niet over Christus. Of ze zeiden dat hij ook wel een goede man was. Maar er waren er meer dan hij. Dat is heel wat anders dan wat Johannes zegt. Dat er antichristen zullen zijn. Want dat is tegen Christus. Tegen de gezalfde. Want Christus betekent gezalfde. En hij is gezalfd met de Heilige Geest. En als je gezalfd bent met de Heilige Geest, gedoopt en vervuld bent met de Heilige Geest, dan heb je je voeten gezet in dat Koninkrijk Gods, in die onzienlijke wereld waar God is. En waar de heilige engelen zijn, dat doe je dan met jouw eigen onzienlijke wereld, je ziel en je geest. Die zijn ook onzienlijk en daar beweeg ik mij dan in de hemelse gewesten aan de zijde van het Koninkrijk Gods. Die antichrist, dat is dus heel wat anders dan een valse christus, dat is een opzettelijke vijand. De Bijbel zegt dat zijn weg dus gebaand wordt, voorbereid, net als Johannes de Doper van het Koninkrijk Gods, zijn weg wordt voorbereid door vele antichristen in de gemeente die van ons uitgaan, die zich daar niet meer thuis voelen. En tenslotte komt die mens die zich zetten zal in de tempel Gods om zich te vertonen dat hij een God is. Dat is een mens die komt in de gemeente, want de woonstede Gods, de tempel Gods is de gemeente. De tempel Gods is een lichaam, dat zijn wij. En hij zal trachten in de gemeente te komen om de mensen te inspireren. Een God is een inspirator en hij is een voorwerp van aanbidding. Dus een antichrist is tegen Christus, maar dat anti betekent ook nog plaatsvervangend. Op de plaats van. En als hij in de tempel Gods gaat zitten, dan is er voor Jezus Christus geen plaats meer. Dus hij vervangt hem in de gemeente. En dat gaat niet in één keer, maar dat is een proces dat de Bijbel ons schildert. Een proces van afval, een proces van wereldgelijkvormigheid. En uit die wereldgelijkvormigheid kan dan later een geestelijke kerk ontstaan waar de antichrist de teugels in handen houdt. We krijgen dus eerst een gemeente, dan een afvallige kerk waar geen leven in is, en dan uit die afvallige kerk voortkomend de mens der zonde. Een persoonlijke instrument van de duivel. Zoals een Bijbels woord zegt, een samenknoopsel, een knooppunt van ongerechtigheid en wetteloosheid. Dat is van ons uitgegaan. Jezus spreekt hier niet over een wereldwijde geschiedenis, maar hij heeft het hier over de kerk. Over de kerkgeschiedenis. En als je wil weten hoe dat kan gaan, van ons uitgegaan zijn en toch een volkomen andere weg kiezen, dan denk ik maar aan een man als Judas. Judas is ook een mens geweest die duivelen uitwierp. Die in niets opviel van de andere apostelen. En dan op een gegeven ogenblik lees ik in Johannes 13 vers 30... en dan neemt hij het stuk brood dat de Heer hem toereikt bij de maaltijd, en dan staat er, en hij vertrok, en het was nacht. En dan gaat hij de duisternis in. En dan is hij uit de duivel. Eén van u is een duivel. Dat wil zeggen, dan doet hij net als zijn vader. Want die was ook eenmaal in het licht. Die was ook in het midden des hemels bij de troon van God. En heeft het licht de rug toegekeerd en heeft het rijk der duisternis heeft hij gesticht. En dat heeft ook een apostel van de Heer gedaan. Dus we hoeven ons niet te verwonderen als in de eindtijd er heel wat deze verkeerde weg gaan. De apostel zegt, dat zijn zij die eenmaal verlicht zijn geweest en van de hemelse gaven genoten hebben en tot afval komt. Dat zijn zij die als het ware Jezus Christus nog eens andermaal kruisigen. Dat is de antichrist. De geest van de antichrist. Het gaat niet over wat die antichrist voor een landaard heeft. Wat voor nationaliteit die heeft. Dat maakt bij de paus ook weinig verschil. Die is ook hoofd van de kerk. En of die man nou een Pool is. Of er is ook wel eens een Nederlander geweest. Dat maakt niet uit. En dat maakt bij de antichrist ook niet uit. Daar gaat het niet om. Maar het gaat over de mens der zonde. Over degene die afvalt en eens verlicht was geweest. En wat is dan het kenmerkende van die afval? Die antichristelijke afval. En dat woord, het zit al in dat woord. Die geest van die antichrist, die zal zich verzetten tegen Christus, tegen de gezalfde. En wat betekent dat dan? Wel, als je Christus was gezalfd tot koning en tot priester, tot hoge priester. In de geestelijke wereld. Daar was geen aardse olie bij te pas gekomen. Dat wil zeggen dat hij in het koninkrijk Gods een koning is en een hoge priester. En dat hij op de troon zit van God. En daar zit nu juist de vijandschap in. Want die antichrist, de duivel, wil niet dat een mens op de troon van God komt. Hij wil niet dat een mens ooit zal zeggen met die apostel Johannes, die het hier zo over heeft en in datzelfde hoofdstuk zegt, wij zullen hem gelijk zijn. Of we zouden zeggen, het is toch wel sterk, wij zijn uit God en wie ons hoort, die hoort God. Dat zijn mensen die hun plaats ingenomen, bewust, in de hemelse gewesten, en zeggen, wij worden als Christus, wij zullen hem gelijk zijn. Wij zijn ook gezalfd met die geest. Met die heilige geest die hem vervuld heeft. Wij hebben diezelfde geest en wij krijgen diezelfde plaats. Want hij is voor ons gestorven, opdat hij vele zonen tot diezelfde heerlijkheid zal leiden. De Hebreeën schrijver zegt dan, wij zien Jezus, in onze strijd, in onze benauwdheid zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En waarvoor zegt hij dat? Niet om te zeggen, maar daar zit hij in de hemel en wij zitten op de aarde en dat is wel mooi als je Jezus ziet uit de verte. Maar hij bedoelt ermee, houd dat nou vast, hij is gekomen om jou diezelfde luister te geven. En diezelfde heerlijkheid toe te delen. En daarom zie ik naar hem in de strijd van mijn leven. Want hij heeft overwonnen in zijn strijd. En ik zal overwinnen. En dan zal ik hem gelijk zijn. En dan zegt hij, je zult mijn heerlijkheid delen. En daar gaat nu die laatste strijd over. Omdat er mensen op aarde zullen komen die dat wel bewust zullen onderstrepen. Ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond en daarom zal ik ook met eer en heerlijkheid gekroond worden. Want wij zullen den beelden Gods gelijk zijn en Johannes zegt, wij zullen hem gelijk zijn. En we zullen hem zien zoals hij is en wij zullen worden zoals hij is. Bijna goddelijk, zou Psalm 8 zeggen. En die geest van de antichrist, dat is de geest uit de duivel. Want die wilden op die plaats zitten. Die heeft eenmaal gezegd, ik wil mij verheffen boven de sterren gods. Boven die zonen gods. Boven die mensen die troon beërven. En ik wil zitten op de plaats der samenkomst. Ver in het noorden. En hij is daarvan weggestoten. Hij is daarvan weggegaan. Hij wil niet dat wij over engelen zullen heersen. Want als wij over engelen heersen, dan heersen we tenslotte ook nog over hem. De antichrist, dat is degene die tegen die gezalfde zijn. Tegen de Here en zijn gezalfde. En de Here is de gezalfde en wij zijn de gezalfde. Dan met een kleine g. Wij zijn uit God geboren. En wij zullen heersen. En daarom zegt Johannes, logenen zij dat Christus in het vlees komende is. Dat is de logening van de antichrist. Hij zegt, die doop met de geest, dat is waardeloos. Christus in jou, wat denk je wel? Je bent niets en je blijft een zondaar tot je dood. En dat is de geest van de antichrist, want zo blijf je uit de hemel. Zo blijf je ver van het koninkrijk Gods. De geest van de antichrist, dat is die geest die de christen uit de hemel trekt, uit die hoge positie waar hij door het geloof mag verkeren en hem weer terugbrengt op de aarde. Vandaar dat Openbaring 12 ergens zegt, de staart van dat beest, zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mee en wierp die op de aarde. Nou, dat is zijn... Dat is zijn bedoeling, ons weer op de aarde te werpen. Want wij zijn die sterren in die hemel. Wij hebben daar onze positie. Die rechtvaardigen zullen schijnen als de ster aan het firmament. En hij probeert je altijd weer op aarde te krijgen. En je gedachten gaan dan altijd weer naar de wereldse dingen waarvan de Bijbel zegt, die houden geen stand. De begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen en de hoofdaardij des levens. Dat is de eerste inspanning om je beneden te krijgen. Gelukkig als er dan een derde weggeveegd wordt, afvalt, op de aarde komt, blijft er nog een twee derde over. Het gaat hier niet over engelen, maar het gaat hier over die zonen gods. Het gaat over de gemeente van Jezus Christus. Er zullen er altijd zijn die zullen opstijgen, net als een wolk, om daar hun positie in te nemen. De christenheid, maar tegen hen die in de hemel zijn. Hij heeft het niet zo moeilijk met hen die de aarde bewonen, maar die de hemel bewonen. Die daar wandelen, die daar strijden, die daar hun schatten verzamelen. En die antichrist die heeft in zich die geest van de afgrond. U weet het wel, dat is die geest uit de afgrond die opstijgt. En de draak gaf hem al zijn macht en zijn kracht. En dan vaart die macht uit de afgrond, vaart in een mens. En die mens heet de antichrist en die macht heet de geest
van de antichrist. De geest uit de afgrond. En waarom haat die geest van de afgrond ons zo sterk? Omdat die geest van de afgrond eenmaal in de afgrond is geworpen. Dat was ook een machtige engel die eenmaal bij Gods troon stond. En hij heeft dat hele rijtje meegemaakt waar Jesaja 14 over spreekt, dat hij uit de hemel is geworpen. En hij kwam op de aarde. Die zonen Gods, die engelen, die hebben zich vermengd met de mensen. En dat waren niet de gewone engelen, maar dat waren de grote machthebbers voor de zondvloed. En die zochten die dochteren der mensen op om gemeenschap te hebben. Die zochten de mens op om hen te verleiden, zegt Genesis 6. En toen met de zondvloed, toen zijn ze met die mensen meegegaan naar het dodenrijk. Want die mensen die die geweldige geestenwereld in zich hadden, die hebben ze meegesleurd. Mee naar de diepte. En zo zijn ze in die afgrond terechtgekomen. En dan kunt u begrijpen, als die macht weer door een spiritistische daad naar boven komt, dat die macht nooit wil dat wij komen waar zij begeerd hebben te zitten. Want zij zijn die andere weg gegaan, van de hemel naar de aarde, naar de afgrond. En wij komen uit de duisternis tot het licht en stijgen naar Gods troon. Dat is net, ik zou zeggen, de weg vice versa. Ja. Hij is, die macht was tot in het diepste vernederd. Doordat hij in de afgrond werd geworpen. Dat was dus zijn straf, zouden we zeggen. Dat was het resultaat dat die mensen die geest niet kwijt wilden. Ook niet bij hun sterven. En die zonen Gods, die stijgen daar maar op. En dat doel van die geest is dus de vernietiging van die mensen. Als die afgevallen kerk en die wereld, dat wereldse christendom en die wereldgelijkvormigheid, daar heeft hij het niet moeilijk mee. Dat is niet de strijd in de hemelse gewesten. Maar die strijd zal zijn climax bereiken wanneer die twee partijen die allebei de troon van God willen bezetten, die allebei op die hemelse plaats van samenkomst zijn. Op die plaats waar God spreekt, gij zijt mijn volk. En waar God zegt, en jullie zijn mijn volk niet. Zegt Romeinen 9. Nou, daar gaat de strijd over. Tegen die koningen en priesters. En dan wordt er geestelijk geweld gebruikt. Verbaal geweld. Met de leugen of met de waarheid. En dan staat er, hij voert de oorlog tegen de heiligen. En daar horen wij ook bij. En hij kan natuurlijk op aarde, kan hij makkelijk die heiligen doden. Dat is niet, want hij heeft macht over alle stam en taal en natie. Hij heeft een wereldrijk onder zich. Daniel 10 zegt, zijn poten verpletterden en verbrijzelden alle koninkrijken der aarde. Hij is de grote machthebber op aarde en hij is de grote godsdienstleraar. En dan kan hij makkelijk al die laatste christenen uitroeien, die heiligen. Maar dat is het merkwaardige, daar heeft hij niets aan. Daar bereikt hij zijn doel niet mee. Want men vraagt wel eens, gaan wij nu met die grote verdrukking, worden wij daar allemaal gedood? Ja, natuurlijk wil hij je wel doden. Maar dan heeft hij nog een verschrikkelijk voorbeeld in zijn geheugen zitten. Hij heeft ook Jezus aan het kruis geslagen. Hij heeft die geest van de antichrist tegen Christus in dat oude Jeruzalem. Dat was ook een geest van de antichrist. Tegen Christus. Tegen de gezalfde. Uitdrukkelijke haat. En ze hebben hem aan het kruis geslagen. En wat was het resultaat toen hij stierf? Ja, dat was net verkeerd. Het resultaat was dat hij daardoor op de troon van de Vader kwam te zitten. Het resultaat was dat hij de weg heeft gebaand dat velen die troon zullen bereiken. Dat had een negatief resultaat voor de boze. En nou weet hij dus drommels goed, om dat woord te gebruiken, want dat staat in verband met de boze, dat woord drommel. Hij weet heel goed dat als hij die kinderen Gods vervolgt en doodt, dat die kinderen Gods als martelaren sterven en dan die troon toch beklimmen. Want naar hun innerlijke mens zijn ze in de hemel. En ze blijven daar en ze bezetten die troon Gods toch. Dus hoe verder wij komen, hoe minder lust hij heeft om je op de aarde te doden. Want dan weet hij, dan ga je je troon bezetten in de hemel. Dat is, nou, dat is eigenlijk het merkwaardige geheim, dat hij toch heel voorzichtig is om de laatste christenheid uit te roeien. Want dat is een geestelijke strijd en hij weet wat Jezus gezegd heeft. Ze kunnen je lichaam doden, maar je ziel kunnen ze niet doden. Ze kunnen je innerlijke mens niet beletten om op te stijgen. Het enige wat hij dan met de mensen kunnen doen die dan nog op de aarde zijn, met hun lichaam en met hun geest en ziel in de hemel, hij kan ze trachten te verleiden. Als hij ze dan maar tot zonde brengt. Maar deze zonen Gods zijn niet meer te verleiden. Ik zou wel zeggen, die zijn gepokt en gemazeld. Die zijn er al doorheen. Nou, wat moet hij dan doen? Op aarde kan hij de gemeente van Jezus Christus, die haar doel bereikt heeft en tot volkomen wasdom gekomen is, kan hij niet meer aanpakken. Dan is er nog maar één weg. En dat is de weg van de farao geweest. Dan gaat hij ze achterna in de hemelse gewesten. Dan moet hij een gemeente hebben die ook in die hemelse gewesten komt. Waar hij ze ter plaatse kan bestrijden. Die laatste poging van de antichrist is om in die hemel binnen te dringen. Om daar de gemeente van Jezus Christus te bestrijden. Met de leugen. En de verdediging is dan het woord Gods. Maar dan heeft hij aan die afgevallen kerk niks. Hij heeft niet aan een kerk wat die afgevallen is, helemaal aardsgezind is. Wat moet hij met aardsgezinde mensen doen? Die krijgt hij nooit zover. Weet je wie die dan wel kan gebruiken? De afvallige uit de volle evangeliegemeente die eertijds verlicht zijn geweest, die van deze dingen weet hebben. Wie hij kan gebruiken, dat zijn de Oosterse godsdiensten, waar men gewend is om geestelijk te denken en waar men gewend is rechtstreeks contact te hebben met het Rijk der Duisternis en met de machten van de Satan. En daarom wordt die Eufraat, die grens tussen het Westen en het Oosten, die droogt op en dan komen die machten, die koningen uit het Oosten, die Oosterse godsdiensten, die religies, die komen naar het Westen en die komen dan in dat afgevallen Babylon. Hij recruteert zijn leger uit dat soort mensen dat ook kan opstijgen, dat spiritistisch is, dat occult is. Kijk, Babel is een aardse kerk, een vleeselijke kerk. Een gemeente van de antichrist niet, dat is een geestelijke kerk. Dat is de tegenhanger van de ware gemeente van Jezus Christus. De mensen spreken wel eens van een goedaardig gezwel. Dat vind ik altijd een raar woord. Een goedaardig gezwel en een kwaadaardig gezwel. Want ik vind elk gezwel is wetteloos. Goedaardig en kwaadaardig. Er is alleen een groot verschil tussen. Maar er is een verschil tussen wetteloos en nog meer wetteloos. Ja. Babylon is dat goedaardige gezwel. En de gemeente van de antichrist is het kwaadaardige gezwel. En dat kwaadaardige gezwel, dat ontspruit uit het goedaardige gezwel. Dat kan ook nog. Dat komt eruit tevoorschijn. Om bij het voorgelezene te komen. De Heer zegt, in die dagen van de Zoon des Mensen, dan ga ik dat vergelijken met de tijd van Noach. Een schijnchristendom, een welvaartschristendom, een christendom dat net als de mensen bij in Noachs dagen zich bezighoudt met lekker eten en bepaalde dranken te gebruiken, eten en drinken, en dan het natuurlijke leven in stand houden op enige wijze door huwen en gehuwd te worden. Dat is de tijd van Noach. Maar dan kwam onverwachts die stortvloed die hen alle wegnam. Daar hadden ze nooit mee gerekend, met zo'n stortvloed. Daar rekent het geestelijke Babylon ook niet mee. Het gaat nog wel. Je kunt het nog wel houden met je natuurlijke godsdienst. Je hebt die gemeenschap met de Heer niet meer. Maar dat is die afval. Die, je komt los van de gemeente, je bezoekt de bidstonden niet meer, dat zegt je niets meer. En je hebt het veel te druk met de natuurlijke dingen. Je bent bezig met de natuurlijke dingen. Met je hobby's en met je tuin en met je kinderen en alles. Dat Jezus zegt, de zorgvuldigheden van het leven die verstrikken je. En daar slaat de boze zijn slag in. Dan komt die stortvloed. Dat kan in een mensenleven ook komen. Dat daar een stortvloed komt. Aan het eind van de tijd komt er een stortvloed. Niet van water, maar van demonie. Dat is onverwachts. Je kunt in je eigen leven zo'n storm meemaken. Dat alles beproefd wordt. Dat alles in verzoeking komt. Net als bij Petrus. Het zal alles in je verzocht worden. Ja. En als je dan alleen in het vlees leeft, als je dan alleen voor de natuurlijke mens leeft, dan ben je een prooi van de machten, de duisternis. Die hebben je zo meegenomen. Ja. Dan zeg je, waar komt dat opeens vandaan? Het is of ik sta zo onder pressie en ik voel dat er een geestelijk geweld gepleegd wordt, dat ik aangerand word in de geestelijke wereld. Het kan ook zijn in de gemeente, dat er plotseling een storm ontstaat. De gemeente, dan laat de Heer door profetieën nogal merken, en dan gaat er een storm door zo'n gemeente, en dan zie je, net als de bladeren van de bomen in de herfst, zie je ze wegwaaien. Dan zeg je, waar komt dat vandaan? Nou, dat is iets uit de geestelijke wereld. En de Heer zegt, het zal zijn zoals in de dagen van Noach. En dan zullen er twee op een bed zijn. Twee zullen malen aan een molen. Ja, zeg maar, dan moet je opletten. Ze hadden het vanmorgen over de aarde is plat. Nee, de aarde is rond. Want als de een maalt, dan is de ander aan het slapen. Dus bij de een is het licht en bij de ander is het duisternis. Zie je wel dat de aarde rond is? Staat zelfs in de Bijbel. Ja, dat is zo, dat zijn de slimme geitjes van domme mensen. Ja. Maar die halen daar dus uit dat de aarde rond is. Hè. Dat als de Heer komt, er komt een punt des tijds. En dan neemt hij ze alle weg. En de een ligt op zijn bed en de ander is het maal aan de molen. Of de een is op zijn boerderij. Hè. Dus staat er ook wel eens in plaats van op het veld op zijn boerderij aan het werk. En dan word je in één klap word je weggenomen. En die piloot in zijn vliegtuig, die verdwijnt ook. En dat vliegtuig, dat stort dan naar omlaag. Prijs de Heer, want wij zitten veilig. Ja, dat is de vriendelijke gedachte van velen. Je zit in je auto, de chauffeur en iemand zit naast je. Jij wordt weggenomen en de ander die blijft achter. Ja. Nou, ik zal je vertellen. Als je zo je heil moet beërven, ten koste van je buurman, ten koste van je vrouw of van je kinderen, of ten koste van de mensen in een vliegtuig, dan zou ik zeggen, dat hoeft nou niet. Dat is niet van God. God is een goede God. Die is er niet op uit om iemand heil te geven ten koste van een ander. Als je je geluk moet hebben ten koste van een ander, zit er wel een luchtje dan. Maar dat is niet van God. Dus daar geloof ik dood eenvoudig niet in, want dat gaat lijnrecht tegen Gods gedachten in. Maar dat staat er ook niet. Er staat, totdat ze alle weggenomen werden bij Noach. Weggenomen. Nou, die mensen die weggenomen werden, die werden weggenomen door de zondvloed. En die kwamen om. Die werden meegesleurd naar het dodenrijk. Dat is weggenomen. Daar staat het toch. En ze allen wegnam, hebben we gelezen. En als nou de Heer zegt, en de een zal meegenomen worden. Ja, daar zit je met dat woord. Ik heb die 6 vertalingen eens op nagelezen en ook het Griekse woord. En nou, de ene vertaling heeft de een wordt meegenomen. De ander heeft, de een wordt opgenomen. En de ander heeft, en de meeste vertalingen hebben de een wordt aangenomen en de ander achtergelaten. Ja. Dus ze zitten met het woord nemen. Ze weten niet goed hoe ze het vertalen moeten. Want dat woord kan vele betekenissen hebben. Je vindt het woord bijvoorbeeld ook, dat als die onreine geest een mens verlaat, dan heb je datzelfde woord en neemt die 7 onreine geesten mee. Dus je moet uit het verband opmaken of het een gunstige of een ongunstige betekenis heeft. Word je opgenomen de Heer tegemoet? Of is het in het verband ongunstig? Nou zegt de Heer, het gaat net als bij Noach, ze worden weggenomen. Ze worden meegenomen. Ik heb een Bijbelvertaling met commentaar. En die zegt, je moet lezen, het beste lijkt ons het woord meegesleurd. Ze worden meegesleurd en Noach bleef achter. En die achterbleef, die werd gered. Ja, is het waar of niet? Noach bleef nog achter. Hij bleef midden in het water achter. Midden in de stortvloed bleef hij achter. Droog. Onbeschadigd. Achter onaangeraakt, zegt dan die schrijver. Dat betekent onaangeraakt. Net als Noach. Midden in de zonvloed zijn en onaangeraakt zijn. Kijk, dat is de gedachte die Jezus ontwikkelt. De een wordt meegesleurd en de ander wordt achtergelaten. Die blijft onaanraakbaar voor de boze machten. Een stortvloed van machten der duisternis gaat over de mensheid. Gaat over het mensenleven. Ben je vleeselijk gezind? Leef je niet in gemeenschap met de Heer? Dan ga je eraan. Dan word je meegesleurd met de grote troep. Met die wereldcatastrofe. Daar moet u goed aan denken. Dat is de gedachte van Jezus. Het gaat niet zo dat je een half leven kunt leiden. Een beetje met de Heer en een beetje met de wereld. Want je gaat eraan. Een stortvloed van demonie in het laatste dagen. Ik kan zeggen, dat is het Pinksterfeest van de duivel. Dat komt ook nog. Als God een Pinksterfeest geeft in het laatste dagen, kun je gerust erop rekenen dat er aan vooraf gaat een Pinksterfeest van de duivel. Ja. Een opwekking van de duivel. En dan zal je daar, en waar slaat hij dan zijn slag? In die mensen die vleeselijk zijn. In die aardsgezinde mensen. Dat doet hij altijd. Als ik van de Heer afwijk en ik leef niet nauwgezet met hem, nou dan kunnen die machten, die komen weer terug in mijn leven en die slaan opnieuw hun slag. Of begrijpt u dat niet? Je moet altijd, wat Jezus daar ook zegt in dit verband, zeggen, ik wil waakzaam zijn. Ik wil die boze wederstaan en dat kun je alleen als je gemeenschap met mijn God. En daarvoor waarschuw ik, ook in naam van Jezus, alle die daar een loopje mee nemen. En ook onze jeugd die notabene in de grootste tijd, de moeilijkste tijd van de wereldgeschiedenis komt. Deze laatste generatie die dat allemaal mee gaat maken, maar die kan zich dat niet permitteren. Dat is pro-Christus of anti-Christus. Ja, pro, dat betekent voor. Voor Christus, pro-Christus of anti-Christus. En daartussen bestaat het niet meer. En dat bewerkt die zondvloed die over de mensen komt van demonie. Waarvan de Bijbel zegt, dat is het vuur dat over deze wereld gaat. Het vuur der demonen. En dan achterblijven. Ja. De Heer die zegt tot Elia, ik heb nog 7000 doen achterblijven. Die de knie voor Baal niet hebben gebogen, die bleven achter. En de rest, ja, die was er wel. Maar die was van God, die was er niet meer bij God. En als ik een bloem van zijn stengel snij, dan kan die bloem nog wel een tijd mooi blijven. Maar weet je wat zo'n bloem nooit doet? Vruchten voortbrengen. Dat kan die niet meer. En zo zijn er gemeenschappen en kerken waar het leven uit is. Oh, die gaan nog eeuwenlang door. Dat is wel mogelijk. Maar het is het dode lichaam. Het aas. Het dode lichaam. Waar vallen de gieren op aan? Waar vallen die klapwiekende gieren? Die vallen pijlsnel op dat dode lichaam. En die halen daar, die scheuren daar de stukken uit zo'n lichaam en nemen ze mee. Nou, dat zegt Jezus. Wat in de natuurlijke wereld een regel is, gieren vallen op dode lichaam aan, is ook een geestelijke wet. En hoe meer je van Jezus Christus vervreemd raakt, hoe meer je de wereld lief krijgt, en de geneugden van de wereld, hoe meer die gieren proberen je te pakken en stukken uit je te scheuren in de geestelijke wereld. Die vallen uitgerekend op een dood mens aan en een dode kerk. En Babylon kan ik niet aanwijzen, want Babel is een geestelijke zaak. Ik behoor tot Babel als ik de hemel verlaat en op aarde mijn vastigheid zoek. Maar ja, die mensen zoeken elkaar op. Want als wij hier nu werkelijk constant blijven in de gedachte, wij willen de Heer ontmoeten en we willen in die geestelijke wereld zijn, dan kunnen die mensen die vleeselijk gezind zijn het op den duur niet houden. Dat is duidelijk. Nou, die vormen nu Babel. Die zoeken elkaar op, net zo goed als mensen die dicht bij de Heer leven elkaar ook nodig hebben en ook elkaar opzoeken. Kijk, en dan merk je wel dat die kerk op aarde, dat zichtbare instituut, dat zal dan meer of minder gekenmerkt worden door deze gedachtenwereld. Maar de Heer zegt, wees voorzichtig, want in de natuurlijke wereld kun je samenleven, samen op één bed zijn. Je kunt samen in de auto zitten en overal naartoe gaan. Je kunt samen op de boerderij werken. Dat is in de natuurlijke wereld je samen opstellen, ergens voor, gemeenschap hebben en toch geestelijk enorme kloven hebben. En als dan die storm begint te waaien, dan gaan die bladeren eraf. En dat maakt ieder mens mee. Daar kun je je gezin mee maken. Om niet te zeggen in de gemeente meemaken. Dat komt telkens voor, maar die grote storm die komt nog. De laatste storm. Maar Noach werd door het water heen gered. Hoort u het? Zo staat het in Petrus. Noach was ook in het water en hij werd door het water heen gered. Hij dreef er bovenop. Het is niet zo dat de gemeente eerst opgenomen wordt. Zoals men dat is wel leuk. Dan heb je nergens last van. En dan komt de narigheid wel over het volk Israël, leert men dan. Die gaan dan door de grote verdrukking. Maar zo is het niet. Maar de Heer die zegt, verzamel mij eerst het onkruid. En bind het in bosselen. Bind het in bossen. Bind het maar, dat is dat grote Babylon. En daar staan de bossen. De een die noemt zich zo en de ander zo. Maar het is allemaal aardsgezind. Het is de kerk van de aarde. Zij die de aarde bewonen, zegt dan de schrift. Maar ze bewonen niet de hemel. Nou, en die wordt nu een prooi. Dat is een verzamelplaats. Zoals Jeruzalem op aarde ook een verzamelplaats was. Jezus had ze bijeen willen vergaderen, de levende in Jeruzalem. Hij zegt, het is me niet gelukt. Ik heb u bijeen willen vergaderen, gelijk die hen, weet je wel. Die kuikens en die eieren warm wilden hebben. Ja, het is me niet gelukt. En weet je wat Jeruzalem werd? Dat werd een verzamelplaats van machten der duisternis. Een antichristelijke geest kwam erin. Dat werd het centrum van haat tegen Christus. Waarom? Omdat men begon met vleeselijk gezind te worden. Men achtte God te dienen als men maar stipt zijn weetjes kende. En als men maar de Sabbat hield, als men maar besneden werd. Als men maar al die spijswetten hield. En als men maar vroom gekleed ging enzovoort, dan was men er. Ja. En daar sloeg de boze juist een slag. In dat soort mensen. En die hebben de wereld gebruikt, de Romeinen, om Jezus te kruisigen. Die hebben daar dus een compromis gesloten, een verbond gesloten. Maar de haat kwam uit het Jeruzalem. Als Jezus dit gaat vertellen, dan is het Jeruzalem. Dan is die afgevallen kerk Jeruzalem. Die dode kerk. Ja, als de geest ergens uit wijkt, dan heb je iets doods. Dan kunnen er nog wel achterblijven, ook in zo'n dode kerk. Ja. Daar in Jeruzalem. Jezus zegt, trek uit Jeruzalem. Hij zegt, trek uit Babel. En die eerste christenen moesten uit Jeruzalem trekken. Gaat eruit. Geen gemeenschap. Wat deden ze? Er bleven er een hoop zitten. Die bleven doorgaan naar de tempel. En die bleven de wetten houden en die bleven en die zeiden, als je niet besneden bent, dan kun je niet behouden worden, u weet het wel. Dat werden de grote vijanden van de apostel Paulus die het Koninkrijk der Hemelen predikten. Dat was het zogenaamde judaïsme, een leer waarin het oude verbonden wordt met het nieuwe. En dan zegt men, er waren zelfs priesters. Er waren priesters die werden aan het geloof gehoorzaam. En die priesters die gingen nog elke keer offeren. Ik zeg altijd, nou dat was precies de charismatische beweging. Die bleef waar ze zat. Maar ze werden gedoopt met Gods geest. En ze profeteerden enzovoort. Jezus zegt, trek uit. Uit een bepaalde kerk. Nee, uit dat systeem dat je van de aarde... Dat je op de aarde behoudt. En er bleven groot deel zitten. En dat werd hun ongeluk. En Paulus zegt, ik heb er zo'n last van die mensen. Want ze blokkeren de weg naar de hemel. Dat is de grote strijd geweest van Paulus in de eerste christengemeente tegen die mensen die dat oude vasthielden. Die zich niet losgemaakt hebben. En zo gaat het met Babel ook. Babel viert zijn Pinksterfeest, dat wil zeggen die machten grijpen Babel. En die zoeken of ze iets kunnen vinden om dat om te zetten in een antichristelijke kerk. Want die antichrist die moet zijn leger, die moet zijn gemeente recruteren ergens uit. Nou, dan kan die nergens beter uit doen dan een afgevallen Pinkstergemeente. Eerst aardsgezind maken en dan, jongens, we hebben een opwekking. Er gebeuren wonderen en teken. De Bijbel zegt... bedriegelijke wonderen en bedriegelijke tekenen. Daar verleidt hij ze mee. Oh, nou hebben we de grote opwekking. Ja, in Babel. En dat wordt de gemeente van de antichrist. En die mensen die helemaal aardsgezind zijn. Die mensen die toch nog ergens met Christus... de ware Christus willen te doen hebben. Die kan hij niet gebruiken. En daarom zegt de Heer, trek uit Babel. Dat restant... Jullie orthodoxe mensen, zou hij zeggen. Die een rommelzolder hebben van voorvaderlijke leringen. Je komt er niet mee in de hemel. Zwaar of niet? Die zullen nooit met hun leringen zeggen, we zullen hem gelijk zijn. Wij zijn het God. Dan zegt hij, laat dat nou eens los. Ga niet meer naar die rommelzolder. Om daar eens een uurtje te zitten spelen. Maar trek eruit. Trek uit Babel. Opdat je aan haar zonde geen gemeenschap hebt en niet omkomt met haar plagen. En jullie Pinkstervolk, dat zo bezig is. En jullie moeten van het midden des hemels, waar de troon van God is, moet je wel niets hebben. Waarom niet? Omdat je altijd met het Midden-Oosten bezig bent. Ja, je kunt bezig zijn met het midden des hemels en je kunt ook bezig zijn met het Midden-Oosten. Ja. Je kunt bezig zijn met hemelse Jeruzalem en met het aardse Jeruzalem. Een ander beeld. Maar het hemelse Jeruzalem, de hemelse tempel, die liggen in het midden des hemels. Want die uitvrouw droogt op en dan denk je dat je met het Midden-Oosten te maken hebt, maar je wordt de prooi van het Verre Oosten. Dan komen ze uit het Oosten met haar valse leringen. En dan gebeuren de wonderen en tekenen en ze worden meegesleurd. Zorg dat je niet meegesleurd wordt. Dat is altijd dat je tegen een christen moet zeggen, ook als je jong bent, laat je niet meesleuren door de wereld. En laat je helemaal niet meesleuren door de tegenwoordige geest die er heerst. Want dat is de geest van de afgrond. En wat gebeurt er met Babel? En dan staat er, en het groene gras verbrandde. Ze worden meegesleurd door drugsverslaving, door pornografie. Ze worden meegesleurd door die Oosterse godsdiensten. En ze liggen daar op de straten van de steden, van de grote steden. Ja, merkwaardig. De Heer zegt, en ik wijs je de weg tot ontkoming. Dat is de waarschuwing. De een wordt meegesleurd en de ander blijft achter. En waarom blijft hij achter? Om dadelijk ingezet te worden in die strijd in de hemelse gewesten. Dat is de heerlijkheid. En nogmaals, Babylon is geen aanwijsbare kerkgemeenschap, want dan zou je zeggen, daar kom ik niet. Want er hangt geen enkel briefje op een Babylonische kerkgemeenschap. Nee, want dat kan ook een volle evangeliegemeente worden. Weet u wanneer het is? Wanneer wij verkeerd zijn. Want dat Babel ontstaat in de mens. Als wij hemelsgezind zijn, is onze gemeente hemelsgezind. Als wij aards en vleeselijk denken, dan is onze gemeente aards en vleeselijk. Maar die twee verdragen elkaar nooit. Onthoud u dat nu maar. En daarom ga uit. En anders word je meegesleurd. En dan word je meegesleurd. En dat zijn Pinkstermensen, staan er altijd voor open. Die worden meegesleurd als ze wat nieuws horen. Dan zeggen jongens, we moeten daar zijn. Ik was van de week verleden week in Delfzijl. En daar hoorde ik weer hetzelfde hier. Dat mensen meegesleurd worden door allerlei wind van leer. En dan zeggen ze, jongen, daar gebeurt iets en daar gebeurt iets. De Heer die zegt, pas maar op. Want als ze niet de leer van het Koninkrijk der Hemelen prediken, is het altijd fout. Daar kun je zeker van zijn. Want dat is de eindtijdleer. Die moet over deze wereld gaan. En dan komt het einde. Zo zullen we elkaar toch bemoedigen. Om nog een laatste beeld te gebruiken. Want ik moet weer eindigen. Mijn laatste beeld te gebruiken. Een heel ander beeld. De Heer zegt in Openbaring 11. De tempel. Laat die daar buiten. Die tempel Gods. Waar men aanbidt. En waar het altaar is. Die tempel is in de hemel. Maar laat de voorhof buiten. Want die voorhof is op de aarde. Er zijn mensen die niet in die tempel gaan. Maar die blijven in de voorhof. Dat wil zeggen, die zitten wel in de buurt van de tempel. Maar echt in die tempel komen, dat doen ze niet. Want ze zijn geen koningen en ze zijn geen priesters. Ze zeggen, nou, wij blijven wel in die voorhof. In de buurt van de tempel. Dat is toch ook goed? In uw voorhoven komen. Ja, ja. Maar er komt een tijd dat die voorhof prijsgegeven wordt, zegt Openbaring 11. En geef hen aan de heidenen, aan die machten. Want als je niet want je kan pas in die tempel komen, gedoopt met Gods geest en bezig zijn in de hemelse gewesten, want die tempel is in de hemel. En die voorhof die is op aarde. Dat is het grote verschil. En daar staat er, geef die voorhof prijs, want ze zal aan de heidenen gegeven worden. Dan zeg ik, Heere, ik wil in die tempel zijn. Heer, ik wil horen bij degene die op uw troon komen. Nou, daar zul je keuze voor moeten maken. Nu, heb de wereld niet lief en het wat in de wereld is. Het geeft je niets. Het levert je niets op. Paulus zegt, ik ben de wereld gekruisigd. Ze kunnen doen en moois praten in de wereld. Ik ben er dood voor. De wereld is voor mij gekruisigd en ik de wereld. Maar net als voor Jezus. Ze werpt me toch uit. Ze moeten mij niet en ik moet de wereld niet. Nou, neemt die keuze en je wordt een gelukkig mens. Halleluja. Amen.